Een hele goede morgen, broeders en zusters. Fijn om hier weer aanwezig te zijn. Onze broeder had het net over Jesaja en over het Joodse volk, in hoeverre dat nou gelezen wordt. Jesaja wordt in die zin wel gelezen, alleen als je het rooster bekijkt, wat ze elke week lezen, een bepaald lezenrooster houden ze daarbij aan, dan wordt er een sprongetje gemaakt van Jesaja 52 naar Jesaja 54. Dus Jesaja 53 wordt overgeslagen. En als je het hebt over Jesaja 53, nou ja, onze broeder zei het al, dan komt natuurlijk heel duidelijk en heel prachtig, ja, de persoon van de Heer Jezus naar voren. Want ja, wie is die knecht die sterft voor de zonde van het volk Israël? En vaak wordt, ja, wat onze broeder ook zei, Jesaja, of de knecht uitgelegd als het volk Israël. En dat klopt ook. En Jesaja zien we ene keer terugkomen waar het heel duidelijk wijst op het volk Israël. Maar in Jesaja 53 onder andere, ja, hoe kan Israël sterven voor de zonde van Israël? Dat kan niet. Het volk is, ja, wordt zelfs in Jesaja 1 aangeklaagd, hè, omdat ze zo zondig zijn. En ja, je ziet in alles dat het, ja, prachtig wijst, natuurlijk op ja, de Heer Jezus Christus, die die prijs voor zijn eigen volksgenoten kon betalen. En het is heel opmerkelijk als je dat ziet. Nou ja, ja, in april hebben we nog een bijbelstudieavond gepland staan. En misschien moeten we het maar eens gaan hebben, broeder Tjipko, over Jesaja 53, door de bril, hoe die vandaag de dag vaak door het Joods volk wordt gelezen. En wat er daadwerkelijk staat in Jesaja 53. Dus misschien is die bij deze gepland, de bijbelstudieavond. Ik wil vanmorgen in ieder geval met u stilstaan bij Johannes 15. Johannes 15, waar we de laatste van de zeven bekende ik ben uitspraken tegenkomen. Ja, in Johannes, daar komen we vaak, ja, wordt vaak gesproken over de zeven bekende ik ben uitspraken. Dat begint in Johannes 6 over dat de Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Vervolgens, ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur van de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan ja, de laatste van de zeven bekende ik ben uitspraken. Dat vinden we hier in Johannes 15, waar we kunnen lezen, ik ben de ware wijnstok. Nou, ik kan u vanmorgen alvast verklappen dat het heel belangrijk is om uw Bijbel erbij te houden. Want we zullen, ja, echt vanmorgen schrift met schrift vergelijken en ook gaan kijken waar komen we dat beeld van de wijnstok nou nog verder tegen in de Bijbel. Maar ter inleiding wil ik met u de eerste 8 versen lezen uit Johannes 15. En ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. En daar staat, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Ja, broeders en zusters, als we gaan kijken naar die bekende ik ben uitspraak en we gaan terug naar het Grieks, dan zult u al heel snel tot de ontdekking komen dat de Heer Jezus hier het persoonlijk voornaamwoord ego gebruikt. En ego, daar komt ook ons woord ego vandaan, maar daar ligt de nadruk op jezelf. En je hebt eigenlijk in het Grieks twee vormen. Eentje waar de nadruk ligt op ik en eentje waar niet zozeer de nadruk ligt op ik. Nou, de Heer Jezus, hij gebruikt hier bij de ik ben uitspraak het Griekse woord ego. En hij legt dus eigenlijk overvloedig de nadruk op zichzelf. En daarom dat we ja, eigenlijk hier kunnen lezen dat de Heer Jezus zegt, ik ben. He, hij is degene waar Mozes en de profeten al over spraken. Hij is de beloofde Messias, degene die komen zou. En we vinden dat ook terug in het Oude Testament. En daarom vind ik het wel mooi dat onze broeder net vanochtend een gedeelte las uit Jesaja. Want laten we maar eens met elkaar gaan naar Jesaja 43. Dan zien we eigenlijk ook dat de Heere tot twee keer toe zegt ik ben. Jesaja 43. En dan zegt de Heere dan in vers 11. Ik ben de Heere. En buiten mij is er geen heiland. Ziet u, daar zien we ook ik ben. Nou, hetzelfde zien we ook in vers 25 van Jesaja 43. Vers 25 van Jesaja 43. Daar lezen we ik ben het die u overtredingen uitdelgt omwille van mijn zon, van mijzelf en aan uw zonde denk ik niet. Nou, wat opvalt is, als we deze twee versen pakken, is dat daar heel duidelijk de Heere ja, zichzelf presenteert als de heiland, de verlosser. Hij is degene die voor Israël de zonde, de overtredingen kan uitdelgen. Ik ben het. Ik ben degene waar jullie naartoe moeten gaan. En dan vind ik het zo mooi dat ja, als je Johannes daarnaast legt, dat je eigenlijk degene vindt die zonde voor Israël kan uitdelgen, namelijk zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Ik ben het, zegt de Heer. Iedere keer ligt de nadruk op, hij is de beloofde Messias. Hij is degene die zou komen, die overtredingen voor het volk kan uitdelgen. Nou, we hebben het heel vaak over de zeven bekende ik ben uitspraken. Maar als u in het Johannes-evangelie verder gaat studeren, dan komt u eigenlijk al heel snel tot de ontdekking dat er veel meer ik ben uitspraken te vinden zijn. Ik zal er een paar opsommen. U hoeft dat niet voor mij op te zoeken, maar we komen dat bijvoorbeeld tegen in Johannes 4, vers 26. Dat begint met de Samaritaanse vrouw, waar de Heer Jezus dan zegt, ik ben het. Ik ben, staat daar eigenlijk. Hij is de beloofde profeet die zou komen. Tegen zijn discipelen zegt hij bij de storm op het meer, en dan komt hij hem tegemoet. En dan lezen we Johannes 6, vers 20, ik ben het, wees niet bevreesd. En ook daar staat eigenlijk ik ben. En wat ik zo mooi vind ook in dat gedeelte is dat we heel duidelijk de godheid van de Heer Jezus naar boven zien komen. Hij is degene die over het water kan wandelen. Hij staat boven alle natuurwetten. En hij is degene die uiteindelijk ook de storm kan stillen. Ik ben. In Johannes 8, daar zegt de Heer Jezus tegen de fariseeën en de menigte eromheen, wanneer u de zoon des mensen verhoogd zult zien hebben, zult u inzien dat ik het ben. Zult u inzien dat ik ben. Dat hij het is. En ja, als je ook nadenkt over wat daar gebeurt, als de Heer Jezus hangt aan het kruis en hij sterft, ja, dan uiteindelijk, dan kun je heel veel dingen lezen die daar gebeuren. Natuurverschijnselen, maar ook over dat tempeldoek wat van boven naar beneden scheurt. Allemaal ja, verwijzingen naar dat hij het is. Hij is de Zoon van God. En hij zegt dan ook in Johannes 8, vers 58, datzelfde gedeelte, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ik ben. Hij was al voor Abraham. Sterker nog, hij was al betrokken bij de schepping. Ja. Nou, dat eindigt, ik ben uitspraken, dat eindigt uiteindelijk bij de gevangenneming van de Heer Jezus. We kunnen daarover lezen in Johannes 18. Daar komen we het voor de laatste keer tegen. Dat is die geschiedenis dat Judas dan met de dienaren en de overpriesters komt om de Heer Jezus gevangen te nemen. En dan vraagt de Heer Jezus, wie zoekt u? En dan zeggen ze, Jezus de Nazarener. En wat zegt de Heer Jezus dan? Hij zegt, ik ben het. En dan echt, ja, eigenlijk letterlijk staat daar, ik ben. En wat gebeurt er? Op het moment dat hij dat uitspreekt, dan deinzen ze achteruit. Ze vallen op de grond. En daar zie je eigenlijk opnieuw de godheid van de Heer Jezus naar boven komen. Opnieuw laat hij zien dat hij het is, de Zoon van de levende God. Nou, dit heel even te inleiden. Laten we teruggaan naar Johannes 15. Want anders ben ik een hele preek aan het geven, maar we gaan het vanmorgen hebben over Johannes 15. He, waar de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. De Heer Jezus die spreekt deze woorden uit als hij net met zijn discipelen het laatste avondmaal heeft gevierd. Net Pesach heeft gevierd. En dit Bijbelgedeelte dat heeft in het verleden al heel wat stof doen opwaaien. Want, zo zei men dan binnen bepaalde kerkelijke kringen, ja, als je niet genoeg vrucht draagt, dan kan het zomaar zijn dat de Heer je alsnog uitrukt en in het vuur werpt. Met andere woorden, je geloofszekerheid hangt af van het hoeveelheid vrucht dragen. Nou, voordat we zo'n Bijbelgedeelte op onszelf van toepassing gaan brengen en ja, allerlei conclusies uit zo'n gedeelte gaan trekken, is het belangrijk om onszelf vanmorgen een paar vragen te stellen. Het eerste is, waar is de wijnstok in de Bijbel nou een beeld van? Daar gaan we allereerst naar kijken. De Heer Jezus, hij betrekt het hier op zichzelf. Maar wat voor beeld hadden de discipelen als ze dachten aan de wijnstok? Waar komen we het verder in het Oude Testament tegen? Dat is het eerste. Het tweede waar we naar gaan kijken is, tegen wie spreekt de Heer hier nou? Wie zijn nou zijn toehoorders? Is dat nou de menigte? Zijn dat alleen de discipelen? Aan wie is nou dit onderwijs gericht? Dat is ook belangrijk. En het derde waar we naar zullen kijken is, wat is nou de context van dit gedeelte? Want we zullen met elkaar ontdekken dat we eigenlijk midden in een stuk onderwijs vallen. En dat onderwijs dat begint in hoofdstuk 13 en dat loopt zo door tot hoofdstuk 17. Dus we vallen midden in een stuk onderwijs en daar wordt heel vaak niet naar gekeken. Het is belangrijk om ook te kijken van ja, maar waar begint het? Waar gaat het nou precies over? Wat is nou het centrale thema? Wat is nou de context van dit gedeelte? Dus naar die drie dingen zullen we vanmorgen kijken. We zullen natuurlijk ook de toepassing maken op ons leven. Nou, laten we allereerst eens kijken naar die eerste vraag. De Heer Jezus is de ware wijnstok. En als we in de Bijbel nou gaan kijken naar de wijngaard en de wijnstok waar dat een beeld van is, dan moeten we het opnieuw terug naar het Oude Testament. En dan zullen we eigenlijk tot de ontdekking komen dat het voortdurend wordt toegepast op het volk Israël. Israël is de wijngaard. Israël is de wijnstok. Laten we met elkaar eens gaan naar Psalm 80. Psalm 80, daar komen we het tegen. Psalm 80. Psalm 80 en daarna gaan we naar Jesaja 5. Maar eerst Psalm 80. Daar lezen we in Psalm 80, vers 8. O God van de legermachten, Psalm 80, vers 8. O God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hem geplant. Nou, wie heeft de Heer nou uit Egypte gegraven, vervolgens de heidenvolken verdreven en ja, geplant. Dat is het volk Israël. Hè? Ze waren uit Egypte gekomen en de Heer heeft hen in Kanaan geplant en de heidenvolken verdreven. Een wijnstok. We gaan ook even wat ik zei naar Jesaja 5. Daar komen we het ook tegen. Jesaja 5. Jesaja 5. Mijn excuses alvast voor het vele bijbelgebruik, maar het is belangrijk om dit goed neer te zetten. Jesaja 5, daar lezen we vanaf vers 1. Jesaja 5, vers 1. Ik wil graag voor mijn beminde zingen, een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spit hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken en in het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Vers 7 van Jesaja 5. Want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël, en de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, goede druiven, maar zie, het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. Nou, als we de geschiedenis van Israël volgen, dan zien we eigenlijk al vrij snel dat Israël ontrouw werd aan de Heere. Ze gingen vreemde goden achterna. En de Heere, hij verwachtte goede druiven die Israël zou voortbrengen, maar het werden stinkende druiven. En ja, we zien op een gegeven moment in de geschiedenis van Israël dat ze als wijnstok verdord raakt. Ze brengen geen goede vruchten voort. U hoeft dat niet op te zoeken, maar in Hosea 10, daar lezen we in vers 1, Israël is een wilderige wijnstok. Hij brengt zijn vrucht voort. Hoe groter zijn vrucht is, hoe meer er voor de altaren is. En daar lezen we over Israël dat Israël een wilderige wijnstok is geworden. Ja, Israël in het Oude Testament is dus een beeld van de wijnstok. Dat is wat we in deze Bijbelgedeelte zien. Het bijzondere is dat de Heer Jezus zichzelf de ware wijnstok noemt. En dat vind ik zo mooi met heel veel beelden, dat we in het Oude Testament zien dat ze toegepast worden op het volk Israël, maar vervolgens ook worden toegepast op de Messias van Israël. Israël wordt de knecht van de Heere genoemd. Ja, de Messias van Israël wordt ook de knecht van de Heere genoemd, de leidende knecht. Israël wordt de zoon, Gods eerstgeboren zoon genoemd. De Messias van Israël wordt ook de zoon genoemd, namelijk de zoon van God. En dat is eigenlijk ook wat we hier zien. Israël wordt de wijnstok genoemd, maar de Heer Jezus, hij noemt zichzelf de ware wijnstok. Israël als volk bleef niet trouw. Ze brachten geen goede vruchten voort. En dan, waar Israël als volk faalde door vreemde goden achterna te gaan, ja, daar bleef de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus, trouw. En hij bleef zelfs zo trouw dat hij uiteindelijk zijn eigen leven gaf voor zijn volk Israël. En dat is het grote verschil tussen Israël en de Messias van Israël. Nou, de Heer Jezus, hij is de ware wijnstok. En we zien dat het volk, oftewel de ranken, daarop geënt moeten worden. Alleen, ja, door hem, door de Heer Jezus Christus, kan Israël vrucht dragen. En zolang Israël als volk, ja, ongelovig blijft, ja, kan Israël als volk geen vrucht dragen. En dat is het verdrietige als we de geschiedenis van Israël volgen, dat ze als volk eigenlijk nog nooit de Messias hebben aanvaard. We zien wel individuen uit het volk, maar als volk hebben ze de Heer Jezus als de ware wijnstok verworpen. En tot op de dag van vandaag kan Israël in die zin geen goede vruchten voortbrengen, tenminste niet zoals de Heere dat van hen verlangt. Want hij verlangt ernaar dat het volk naar hem terugkeert. En we mogen weten dat dat in de toekomst ook gebeurt, maar zolang Israël als volk niet tot bekering komt, niet terugkeert naar de landman, naar de vader, kan Israël geen goede vruchten voortbrengen zoals de Heere dat van zijn volk verlangt. Dat de Heer Jezus die zegt in vers 6 van Johannes 15, als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Wat bedoelde de Heer Jezus nou met dit vers? Want dit is best een lastig vers. En ik merk dat dit vers heel vaak best wel verkeerd wordt gelezen en toegepast. Nou, ook daarvoor zullen we allereerst weer terug moeten naar het Oude Testament. Want dit beeld van het uitgerukt worden en in het vuur geworpen worden, dat komen we ook alweer tegen in het Oude Testament. Laten we eens met elkaar gaan naar Ezechiël 15. Ezechiël 15, want daar komen we dat beeld tegen. Ik ga het zo meteen allemaal op een rijtje zetten nog een keer hoor. Ezechiël 15. Heeft u het allemaal gevonden? Ook de mensen thuis? Ja, dat kan ik niet controleren natuurlijk. Ezechiël 15. En dan lezen we in de eerste vier versen. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, wat heeft het hout van de wijnstok voor op elk ander rankdragend hout dat onder de bomen van het woud is? Kan er hout uitgehaald worden om er een gebruiksvoorwerp van te maken? Kan er een pin uithalen om er welk voorwerp dan ook aan op te hangen? Zie, het wordt als brandstof aan het vuur overgegeven. Het vuur verteert de beide uiteinden ervan en het midden ervan is zwart geblaken. Zou het voor een gebruiksvoorwerp geschikt zijn? Als u even denkt aan de wijnstok, en u heeft dat beeld voor u, ik had eigenlijk een foto moeten meenemen, maar dan zie je dat het allemaal van die kronkelachtige takken zijn. He, en als je kijkt naar het hout, dan kun je met het hout van een wijnstok helemaal niks. He, je kunt er geen voorwerp van maken, je kunt er inderdaad zelfs geen pin van maken, want het kronkelt aan alle kanten en ja, het is heel buigzaam, maar je kunt er eigenlijk helemaal niks mee. En daarom dat het vanuit zichzelf eigenlijk niet zoveel voorstelt, en daarom dat een wijnstok het volledig moet hebben van zijn vrucht. Als een wijnstok geen goede vruchten voortbrengt, ja, dan kun je met een wijnstok verder helemaal niks. Je kunt er geen gebruiksvoorwerp van maken van het hout. En ja, het enige wat je kunt doen, dat is nog je kachel ermee aansteken, maar verder kun je er helemaal niks mee. Dus een wijnstok moet het volledig hebben van zijn vrucht. Draagt het geen vrucht, ja, dan is het alleen nog maar bestemd, ja, voor het vuur. Om je kachel in die zin ermee aan te steken. Verder kun je er helemaal niks mee. Nou, zoals reeds gezegd, Israël heeft als wijnstok geen goede vruchten voortgedragen. Ze keerden zich van de Heere af. En de Heere die laat ook verderop in Ezechiël 15 zien, dat als ze geen goede vruchten voortdragen, dan kan hij hen alleen nog maar overleveren aan het vuur. Want verder kun je niks met dat hout. Laten we lezen vers 6 van Ezechiël 15. Vers 6 van Ezechiël 15. Daarom zo zegt de Heere Heere, zoals het hout van de wijnstok onder het hout van het woud is, dat geef ik als brandstof over aan het vuur, zo zal ik de inwoners van Jeruzalem overgeven. Want ik zal mijn aangezicht tegen hen keren, als zij aan het ene vuur ontsnappen, zal het andere vuur hen verteren, en dan zult u weten dat ik de Heere ben, wanneer ik mijn aangezicht tegen hen keer. Als je deze versen leest, dan is het aan de ene kant nog een waarschuwing. Het moet nog gebeuren, het is een voorzegging. En we weten dat uiteindelijk Jeruzalem met de tempel, ja, door Nebukadnezar ook is verwoest. Dat vuur is over Israël als wijnstok gekomen. Israël raakte verdord. Het oordeel kwam over hen, omdat ze niet tot bekering kwamen. He, en ja, de Heere die gaf de inwoners van Jeruzalem over in de handen van Nebukadnezar, de koning van Babel. Nou, laten we het even op een rijtje zetten, wat we tot nu toe gezien hebben, want dat is belangrijk. We hebben gezien dat Israël wordt vergeleken met de wijnstok. Dat is één. Het tweede is dat ze als wijnstok zijn geplant in Kanaan, maar ze ja, gingen geen goede vruchten voortbrengen. Dus de Heere die trok hen uit en dat oordeel van vuur kwam over hen heen. 586 voor Christus, Nebukadnezar, ze brachten geen goede vruchten voort, dus dat oordeel dat kwam. En het derde wat we met elkaar hebben gezien is dat de Heer Jezus wordt vergeleken met de ware wijnstok. En als zoon van God is hij zonder zonde. Hij kan niet uitgerukt worden. Met andere woorden, de Heer Jezus als de ware wijnstok staat vast. Ik hoop dat dat duidelijk is vanmorgen. Maar de ranken daarentegen, die kunnen wel uitgetrokken worden en in het vuur geworpen worden. Kunt u mij nog volgen? Gelukkig. Nou, hoe zit het nou met die ranken die uitgetrokken kunnen worden en in het vuur geworpen worden? Wat bedoelt de Heere daar nou mee? Nou, laten we nou eens kijken naar de context van Johannes 15, naar het grote geheel. Over wie gaat het hier in de eerste plaats? Nou, allereerst is het belangrijk dat de Heer Jezus zich hier richt tot zijn discipelen en niet de menigte. Dus hij is hier samen met zijn discipelen, met de vaste kern. En het eerste wat de Heer Jezus zegt in vers 3 is, u bent al rein. Dus de discipelen waren rein. Zij zijn als ranken in de wijnstok gebleven. Zij bleven de Heere trouw. En als je gaat kijken naar de hoofdstukken daarvoor, dan kun je in Johannes 6 lezen over de wonderbare spijziging. En er waren heel veel mensen die ja, dit wonder zagen en de Heer Jezus wilde volgen, want ze vonden die wonderen en tekenen geweldig. Maar als je Johannes 6 zo verder doorleest en de Heer Jezus begint te vertellen dat hij het ware brood des levens is, dat hij de weg, de waarheid en het leven is, dat hij degene is die dat eeuwige leven kan geven, ja, zijn er heel veel discipelen die vinden zijn woord hard. Kun je lezen in de versen 60 tot en met 66 van Johannes 6. En zij blijven niet in de wijnstok, zij verlaten hem. Dus zij vinden de wonder en tekenen geweldig, ze willen de Heere achtervolgen, achterna gaan, ze willen hem volgen. Maar op het moment dat de Heer Jezus tot de kern komt, ja, dan vinden ze zijn woord hard, ze kunnen het niet aanhoren. En een groot deel van zijn discipelen verlaat hem. Ze blijven niet in de ware wijnstok. En dat is in feite ook wat we in onze dagen zien gebeuren. Er zijn heel veel christenen die vinden de wonderen en tekenen geweldig. Maar als het gaat om de kern van de boodschap, ja, dan vinden ze het evangelie maar moeilijk en hard en lastig. En als je dan uiteindelijk kijkt verderop in hun leven, dan zie je dat er heel veel uiteindelijk ook de Heer Jezus verlaten. Verdrietig, want dat gebeurt ook in onze dagen. Dus er was een hele grote groep die de Heer Jezus uiteindelijk verliet. Dat is één. Het tweede wat we niet over het hoofd moeten zien, is dat we ons hier in Johannes 15 nogmaals midden in een stuk onderwijs bevinden. En wat ik al zei, dat onderwijs dat begint in hoofdstuk 13... En dat loopt helemaal door tot hoofdstuk 17. En wat opvalt in hoofdstuk 13, waar de Heer Jezus met zijn onderwijs begint, is dat daar één persoon naar voren komt. Wie is dat? Judas, inderdaad. Judas Iscariot. En Judas was ook een vaste discipel van de Heer Jezus. Hij behoorde tot die vaste kern. En als je daar verder over nadenkt, dat is eigenlijk best wel gek, want ook Judas is als een van de 12 uitgezonden. Ook hij heeft wonderen en tekenen gedaan in zijn naam. Hij heeft helemaal gedeeld in die ervaringen die die andere 11 ook hadden. En toch, uiteindelijk was er geen leven in Judas. Judas wilde niet in de ware wijnstok blijven en de Heere kon onmogelijk in hem blijven. Het is heel opvallend als je Johannes 13 doorleest, dat de discipelen ook allemaal verbaasd zijn als de Heer Jezus hen vertelt dat één van hen hem zou gaan verraden. Allemaal beginnen ze van, ben ik het dan? Ze beginnen allemaal aan zichzelf te twijfelen. Niemand die op dat moment in de gaten had dat Judas degene was die als rank uiteindelijk niet langer in de wijnstok bleef. Nou, vervolgens dan verlaat Judas de andere discipelen en dan begint de Heer Jezus met zijn laatste onderwijs voordat hij gaat lijden en sterven. Dus aan wie is het laatste onderwijs gericht? Aan de 12? Nee, aan de 11. Ja. En daarom dat je ook in vers 3 van Johannes 15 leest, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Wie was daar niet meer bij? Judas. Al was Judas nog steeds in hun midden geweest, had de Heere dat niet kunnen zeggen. Dan had hij niet kunnen zeggen, u bent al rein. Nee, er was er één die niet rein was. En dat zien we ook in Johannes 13 bij de voetwassing. Johannes 13, laten we daar heel even naartoe gaan. Johannes 13 bij de voetwassing. Dan zegt de Heere, die zegt dan tegen Petrus, u bent rein, maar niet allen. Is u dat wel eens opgevallen? U bent rein, maar niet allen. Met andere woorden, daar was Judas nog aanwezig. Hij was niet rein. Dus hier zegt de Heere, u bent rein, maar niet allen. Judas verlaat de groep. En dan kom je uiteindelijk Johannes 15. En dan kan hij zeggen, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Judas is als rank niet in hem gebleven. Hij droeg geen vrucht voort. Hij moest uitgetrokken worden en uiteindelijk in het vuur geworpen worden. En ik denk dat we daarin ook die woorden herkennen die we lezen in 1 Johannes 2, en ik zal het u citeren, waar staat, zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn, maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Is het tot zover duidelijk? Niet alleen Judas is niet in hem gebleven, maar het verdrietige is natuurlijk wat ik net ook al zei, dat Israël als volk haar Messias verwerpt. En wat zien we? Eigenlijk net als in de tijd van Ezechiël, dat opnieuw Jeruzalem met de tempel vernietigd wordt. Dit keer niet door de Babyloniërs, maar uiteindelijk door de Romeinen. En de Heere die komt met zijn oordeel over zijn volk. Dus we zien opnieuw daarin een herhaling. Dan nog even terugkomend op dat beeld van het uitgetrokken worden en in het vuur geworpen worden. We hebben gezien dat we dit beeld al tegenkomen in het Oude Testament, in Ezechiël 15. We hebben vanuit de context van Johannes 15 gezien dat er een grote groep was die uiteindelijk niet in de wijnstok bleef, de wonderen en tekenen geweldig vonden, maar als het komt op de kern, dan verlaten ze de Heere. En we hebben gezien in Johannes 15 dat hier ook gesproken wordt over Judas, die niet in de ware wijnstok bleef. Tegelijkertijd is het belangrijk om voor ogen te houden dat het hier gaat om een beeld wat de Heer Jezus gebruikt. En dat beeld, de kern daarvan, dat gaat over vrucht dragen. Dat is de kern van het beeld. Er wordt hier met andere woorden geen woord gesproken over het behoud van iemand. En dat is belangrijk, dat ik dat vanochtend nog een keertje onderstreep. Kijk, dat wij door de kerkgeschiedenis het in het vuur werpen, automatisch linken aan de hel, een eeuwig behoud en noem maar op, allemaal associaties die je daarbij kunt hebben, betekent nog niet dat dat de kern is van wat de Heer Jezus hier wil overbrengen. Ik hoop dat dat vanmorgen duidelijk is. Wat ik daarmee wil aangeven is dat het niet zo is dat als je weinig vrucht draagt, dat je dan ineens alsnog voor eeuwig verloren kan zijn. En wat is dan veel vrucht dragen, wat is dan weinig vrucht dragen? Het doel alleen van de rank is vrucht dragen. En als je geen vrucht draagt, dan is de rank nutteloos. Het dient niet zijn doel. En dat geldt in feite ook voor ons. Alleen in en door de Heer Jezus Christus kunnen wij vrucht dragen. Komen wij als gelovigen tot ons doel. En het verdrietige is dat er in heel veel kerken hun leven lang wordt getwijfeld aan hun behoud. Hun leven lang komen ze in feite niet toe aan vrucht dragen, maar vroeten ze in hun oude mens. Van ja, is het me wel gegeven, is het me niet gegeven? Nee, de Heere, Hij wil ons juist dat eeuwige leven geven, zodat we vrucht gaan dragen. Dat is niet iets wat je uiteindelijk op je sterfbed weet. Nee, de Heere wil dat we nu dat weten. Zodat we nu gaan vrucht dragen. En dat is wat Johannes ook schrijft aan het einde van zijn evangelie. Dit heb ik u geschreven, opdat gij weet en het eeuwige leven hebt in mij. En ik zou bijna zeggen, als je het Johannes evangelie hebt doorgelezen en je weet het nog niet zeker, dan is er iets misgegaan in het lezen. Nee, dit is opgeschreven opdat gij zeker weet. En dat is de geweldige positie die we als gelovigen mogen hebben. Het geloof is een zeker weten. Het is een vaste grond. In heel veel religies is dat niet zo. Dan moet je maar afwachten of je uiteindelijk het allemaal maar goed komt. Nee, het christelijk geloof is een zeker weten. Een zeker weten voor tijd en eeuwigheid dat ons leven verborgen is in zijn hand. Paulus die schrijft in Colossense 3, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is een zeker weten. Daar kan niemand meer bij. Romeinen 8, niets kan ons scheiden. Het is een zeker weten van die liefde van God in Christus Jezus. Nou, als we dat zeker weten, dat ons leven met Christus verborgen is in God, dat we niet zomaar uitgetrokken kunnen worden, betekent het dan dat we, als we in Christus zijn, er maar op los kunnen leven, dat het eigenlijk allemaal niet zo meer ertoe doet? Nee. Paulus die schrijft iets heel belangrijks in Filippenzen 1. Laten we dat ook nog even opzoeken. En dan gaan we zo meteen afsluiten. Filippenzen 1, daar schrijft hij iets heel belangrijks over vrucht dragen. Filippenzen 1. Filippenzen 1, vers 9. Dan schrijft Paulus, Filippenzen 1 vers 9, en dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt, in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door de Heer Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Daartoe zijn wij als gelovigen bestemd om vervuld te raken met de vruchten van gerechtigheid. Waarom nou tot heerlijkheid en lof van God? En hoe eerder we weten wie we in de Heer Jezus Christus zijn, hoe eerder we vrucht kunnen dragen, juist de ere van zijn grote naam. Daar wil de Heer ons hebben. En vrucht dragen, dat betekent ook voortplanting, delen. Toch, en daarmee wil ik afsluiten, nemen we vaak ook heel veel van die oude bagage mee, vanuit ons oude leven. U kent dat wel. Van die oude patronen, van die oude gewoontes die zo moeilijk te doorbreken zijn. En dat groeien naar geestelijke volwassenheid, dat gaat vaak met vallen en opstaan als we kijken naar ons leven. En daarom is het zo belangrijk om te weten dat we in Christus heilig en rein zijn. Dat is onze positie. Als de Heere ons ziet, ziet hij ons in Christus. We zijn heilig en rein in hem. Maar tegelijkertijd vindt er ook in een christenleven een proces van heiliging plaats. En dat gebeurt natuurlijk door het woord van God. Dat gebeurt door Gods geest in ons leven, die ons ook bepaalt bij zonde in ons leven, bij verkeerde patronen. Maar er moet soms ook gesnoeid worden in ons leven. En dat is wat de Heer ook zegt in vers 2. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. En dat is eigenlijk wat een landman ieder seizoen doet. Hij pakt een scherp snoeimes en de ranken die geen vrucht dragen, die snijdt hij weg. Zodat er geen voeding meer naartoe kan gaan, die worden weggesneden. En de ranken die wel vrucht dragen, die zuivert hij. En zuiveren, dat wil zeggen dat alles wat het vrucht dragen in de weg zit, dat neemt hij weg. Ook haalt hij vaak dood hout weg, zodat ziekte en insecten zich daarin niet kunnen nestelen. En de landman, die doet dat met grote zorgvuldigheid, zodat die ranken meer vrucht dragen. En dat is eigenlijk wat onze hemelse vader, onze hemelse landman, ook doet met ons leven. Soms, ja, snoeit hij ons. En dat doet de Heer in ons leven met grote zorgvuldigheid. Zodat wij meer vrucht dragen. En laten we heel eerlijk zijn, wij zijn vooral vaak geneigd om elkaar te snoeien. Herkent u dat? Want we weten zo goed bij elkaar wat er allemaal mis is. En we vinden het zo lastig om naar ons eigen leven te kijken. En soms snoeien we elkaar zo enorm met zo'n botte bijl dat die ander getekend is voor zijn leven. Want we weten precies wat er allemaal wel en niet klopt. Nee, de hemelse landman, die wil het in ons leven doen door zijn geest, maar wel met grote zorgvuldigheid. En tegelijkertijd doet snoeien ook pijn. En wij kunnen ook bepaald worden bij bepaalde gewoontes, bepaalde zonden in ons leven, ja, die ons belemmeren in het vrucht dragen. En waarvan het belangrijk is dat de Heere daarmee aan de slag gaat in ons leven. Met precisie wil de Heere alle wrok in ons leven wegsnijden. Bitterheid, woede, egoïsme, arrogantie, bepaalde zonden waar we mee dealen. Hij wil ons leren om anderen te vergeven. Hij wil bepaalde wonden in ons leven wil ook weer herstellen, zodat we meer vrucht dragen. En de Heere, hij wil bovenal zijn liefde, zijn rust en zijn vrede in ons leven bewerken. En dat betekent niet dat het altijd gebeurt op een manier zoals wij dat willen. Maar als de Heer in ons leven aan de slag gaat, dan mogen we weten dat wat Hij doet goed is. En dat we ons leven ook in die zin ja, aan hem kunnen toevertrouwen en kunnen geven. Nou, zoals de Heere gelovigen heiligt en reinigt, zo zal de Heere ook Israël als volk in de toekomst nog heiligen en reinigen. En daarmee wil ik afsluiten met die tekst uit Jeremia 6 vers 9, waar staat: zo zegt de Heere van de legermachten, zij zullen het overblijfsel van Israël als een wijnstok nauwkeurig nalopen, laat uw hand terugkeren als een druivenplukken langs de ranken. Zoals de Heere ons leven wil heiligen en reinigen, zo zal de Heere ook Israël als volk in de toekomst heiligen, reinigen, te ere van zijn grote naam. En straks, in dat Messiaanse vrederijk, als Christus zal regeren, zal Israël schijnen. Schijnen als licht voor de wereld. En wat is het geweldig dat wij mogen weten dat wij nu al in en door de Heer Jezus Christus mogen schijnen als licht naar de wereld om ons heen. Juist ook in deze decembermaand. Geprezen zij zijn heilige naam. Amen.